Radio 1. Sven Spijbroek. Touché.
Een goedemiddag, welkom terug. Vandaag is Touché met schrijver en Ruslandkenner Alexander Munninghoff. Hij heeft zijn bijzondere leven gereconstrueerd in een indrukwekkende autobiografie. De Stamhouder, een familiekroniek over zijn vader die bij de SS was, zijn grootvader die in Letland wapens smokkelde. Spreek mij tegen als ik iets fout zeg, Alexander Munninghoff. Enfin, oorlog en vrede, goed en kwaad, trouw en ontrouw. Zoals uw vrouw ooit zei, het is een wonder dat er toch nog zo'n leuke man is uitgekomen. Dit is Touché met Alexander Munninghoff.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. To you from Russia with love.
Matt Monroe was dat, From Russia with Love, uit de gelijknamige James Bond film uit 1963. Het hoestje is van Alexander Munninghoff.
Ja.
U bent, we gingen het over Rusland hebben, hè? Want
ja.
U bent een tijd lang Rusland-correspondent geweest, ook voor de BRT.
Zeker.
Dat was in de jaren 80, hè?
Ja, eigenlijk van 85 tot 91.
Dat is Gorbachev en Yeltsin, hè? De periode waarin de Sovjet-Unie vooral uit elkaar begint te vallen.
Ja, nou, dat wil zeggen vooral Gorbachev. Want...
Ja. U heeft u had schoendozen gevonden, hè, met de geheimen van uw vader.
Ja.
Wij zijn ook eens in ons archief gedoken. Kijk. We hebben een fragmentje gevonden uit Actueel van de 1 december 1988. Toen ging het over de nieuwe grondwet in de Sovjet-Unie en de macht die Gorbachev toen als voorzitter van de opperste Sovjet in handen kreeg.
Bert de Krane vroeg onze correspondent in Moskou, Alexander Munninghoff, of Gorbachev nu echt die sterke man is in de Sovjet-Unie.
Ja, ik vind van wel. Kijk, hij heeft altijd gewild dat er een nieuw soort presidentschap ontstaat met grote uitvoerende macht. En dat heeft hij nu gekregen. Hij heeft ook gestreefd naar een overheveling van de feitelijke macht van de communistische partij naar de volksvertegenwoordiging. Dat proces kan nu ook van start gaan.
Touché. Het is een van de vier bijdragen die we van u bewaard hebben in ons archief.
Ah.
En ja, ik moet me excuseren, want uw grootste scoop is er niet bij.
Nee, ik wou zeggen, want die was niet lang daarna, 4 dagen later.
Precies.
En toen had ik een echte wereldscoop.
Wat is er toen gebeurd?
Nou ja, toen was Gorbachev, zou zijn maiden speech houden bij de Verenigde Naties. En er was heel veel opwinding over wat hij zou gaan zeggen. Maar dit keer slaagde de Amerikanen of de Britten er niet in om dat aan de delegatie te ontfutselen. En ik was achtergebleven in Moskou. En als een met nog een paar Nepalese en Vietnamese correspondenten. Iedereen was meegereisd.
De rare landen.
Ja, de rare landen. Want iedereen was meegereisd naar New York om dat allemaal bij te zijn. Wonen. Ja. Daar werd ik dus getipt door een vriend van mij die connecties had bij het Centraal Comité van de Communistische Partij. Die vroeg mij, kom je even mee wandelen in het park? En het was echt helemaal zoals The Spy Who Came In From The Cold, zeg maar. Dus wandelen door de dichte sneeuwvlokken, vertelde hij mij op gedempte toon wat Gorbatsjov zou gaan zeggen. En het was niet mis, het was namelijk een eenzijdige wapenreductie van enorme omvang. En dat heb ik toen kunnen plaatsen, ook bij de BRT en ook bij de AVRO, waar ik toen verwerkte. Maar uiteindelijk werd het wereldnieuws, doordat het via de Wereldomroep, daar deed ik ook een Engelstalige uitzending voor. En dat werd gemonitord door de Amerikanen. En toen was het opeens, werd ik de hele dag door, werd ik door iedereen opgebeld uit Australië en Canada en noem maar wat. Dus het is allemaal te vinden ook. En dat was juist wat de scoop was, echt een wereldscoop.
Ja, godzijdank. Want ja. Waren er geen mensen bij die dan vroegen, meneer Munninghoff, wat is uw bron precies?
Ja, dat vroegen ze. En toen zei ik...
Een rare spion in een park?
Nee, ik zei het, dat je dat nou niet begrijpt. 5 december, man, tot Sinterklaas, heb ik gezegd. Dat geloofden ze niet.
Een journalist moet zijn bronnen geheim
houden. Ja, natuurlijk.
Zo gaat dat natuurlijk. Ja. U heeft dus een tijd in Rusland gewoond ook, mm-hmm. Hè? Hoe was dat?
Nou, het was intens, zal ik maar zeggen. Want ik was er voor het grootste gedeelte ook met vrouw en kinderen. En dat gaat je echt niet in je koude kleren zitten. Want het was ook nog een tijd dat wij... Kijk, wij hadden geen aansluiting op dat toeleveringscircuit voor diplomaten en zo. Daar hoorden journalisten niet bij. Dus wij waren vaak ook aangewezen op wat er in de gewone winkels te krijgen was. En met name, we hadden ook nog een baby toen enige tijd. En die spullen die moest je ook zien te krijgen via, wij dan via Helsinki en zo.
Maar het beeld dat ik van Rusland heb van die periode is lange, lange, lange rijen.
Lange, lange rijen, ja.
En daar stond u ook tussen.
Hebben wij ook wel in gestaan. En mijn vrouw zeker ook, ja.
U bent nadien nog 7 keer waarnemer geweest bij de verkiezingen in Rusland.
Vele malen, ja.
Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Nou, dat was voor de OVSE, zoals wij dat noemen. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Die nu trouwens heel prominent bezig is in Oekraïne. Hè. Dat is de club die eigenlijk ook die wapenstilstand waarneemt en zo. En probeert te bemiddelen. Rusland zelf is er trouwens ook lid van, hoor. En wat je doet is als waarnemer dat je krijgt een compagnon. En je gaat met z'n tweeën, met een tolk en een chauffeur, krijg je een groot gebied toegewezen. En dat ga je dan helemaal doorruntgenen, zeg maar, in de aanloop tot de verkiezingen. Dat je ook precies weet hoe de politieke hazen lopen in dat gebied. Je praat met iedereen. En je hebt een mobielefoonnummer. En dat laat je kaartje met het mobielefoonnummer achter. En de ervaring leert dat binnen 24 uur begint dat ding onophoudelijk te rinkelen. Want iedereen heeft wel wat te mekkeren en wil dat dan aan jou vertellen. En zo kom je langzaam maar zeker, dring je door tot in de diepste lagen van zo'n gebied.
Want Rusland en democratische verkiezingen, in mijn hoofd gaat dat niet geweldig goed.
Heel vaak niet, nee. Kijk, het is ook de democratische lat moet je misschien geloof ik niet zo hoog leggen als bij ons.
Is maar, dat zo?
Nou ja, kijk eens. Laat ik even een goed voorbeeld noemen. Janukovic, hè, die nou verdreven president. Die was een jaar geleden nog president van Oekraïne. Uh-huh. Die is democratisch gekozen. Althans wij, ik was toen ook waarnemer in Oekraïne. Wij vonden, tientallen teams, zeg maar, die dan allemaal hun bevindingen geven. En dat wordt dan later gebundeld in de hoofdstad. En dan komt de OVSE tot een eindoordeel. En grosso modo was dat eigenlijk wel democratisch verlopen. Al waren bijvoorbeeld, in mijn gebied heb ik ook...
De belangrijkste woorden in die zin zijn grosso modo.
Grosso modo, ja.
Ja, want als je dan met twee mannen en een tolk zo'n, ik weet niet, een heel groot gebied zijn.
Ja.
Probeer me er iets bij voor te stellen. Moet
half België zo ongeveer.
Ja, hallo, dat is toch onmogelijk.
je probeert dat toch zo goed mogelijk te doen. En Nou, nogmaals, je probeert met iedereen, ook met de oppositie, probeer je goede contacten te onderhouden, zodat zij je ook informeren over wat. En dan ga je zelf controleren. Het is een keihard werk, hoor.
Ja.
Het is echt.
Oh, maar dat geloof ik graag.
Ja.
Maar of het daarnaast moet het toch nog altijd mogelijk zijn om te frauderen.
Natuurlijk. Dat is ook zo. Maar je krijgt er wel een neus voor, moet ik zeggen.
U bent al een tijdje geen correspondent meer geweest.
Ja.
Met pensioen.
Ja.
Poetin is al een hele tijd aan de macht.
Ja.
Zit voortdurend in het nieuws.
Ja.
Het beeld dat wij er hiervan hebben, van die man in het Westen, klopt dat een beetje volgens uw aanvoer?
Nou, ik geloof dat er toch heel veel mythevorming omheen is ontstaan. Hij wordt als een soort boeman nu afgeschilderd, een oorlogzuchtige boeman. Maar ik denk dat je in elk geval moet beseffen dat hij toch ook wel een aantal redenen heeft om bijvoorbeeld het Westen te wantrouwen. En als belangrijkste noem ik even dat in weerwil van wat er in de tijd beloofd is toen Gorbachev de DDR zonder wisselgeld prijs gaf. Toen was het toch afgesproken dat de NAVO zich niet in oostelijke richting zou gaan uitbreiden. En het tegendeel is nu het geval.
Ja, maar ik zou denken, om puur nationalistische redenen heeft die Poetin een vijand nodig. Dat helpt altijd goed om iedereen te mobiliseren onder één vlag.
Nou, dat is natuurlijk ook wel waar. Maar dat neemt niet weg dat er ook objectieve dingen zijn die moet je toch ook erkennen. Dat de NAVO zit nu op Oekraïne na. Kijk, en Oekraïne, dat mag natuurlijk in de Russische optiek zeker geen NAVO-staat worden. Maar tegelijkertijd wil de Russen ook niet Oekraïne gaan innemen, hoor. Want het is alleen maar een blok aan hun been. Ze willen een bufferstaat hebben. En kijk, die Russen zijn. Er wordt altijd gezegd dat de Russen zo agressief zijn in de richting van het Westen. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, hebben de Russen eigenlijk op één uitzondering na, hebben ze de hele geschiedenis door steeds westerse agressie, Hitler, Napoleon, weer teruggedouwd. De enige keer, en dan heb ik het nog niet eens over Attila de Hun en zo, en de Turken en dat soort dingen.
Ja.
Maar,
het is een rare gedachte, hè, dat we zonder Stalin nog altijd met Hitler hadden gezeten.
Nou, ik denk dat die twee toch op een of andere geheimzinnige manier met elkaar verbonden waren, ja.
Ja. Het is wel grappig, we hadden het over Poetin.
Ja.
En voor je het weet bent u aan het praten over de Russen.
Ja.
En voel ik een enorme sympathie.
Ja,
voor het volk.
Ja, zeker. Ja, dat moet ik wel erkennen. Ik ben in elk geval geen Russenhater.
Dat zou ook nog wel gek zijn. Waarom zou je Russenhater zijn?
Nou ja,
alsof
veel
alle
mensen,
Russen dezelfde
veel
zijn.
Veel mensen zijn dat, merk ik in mijn omgeving. Je hebt althans een soort wantrouwen wat omslaat nu, omdat het allemaal zo spannend gaat worden, of lijkt te gaan worden. Slaat het om tot een soort onberedeneerde haat, is misschien ook maar afkeer, laat ik zo zeggen.
Dat de kans bestaat dat er ooit terug een koude oorlog komt dan?
Nou, die is er al.
Ja.
Die koude oorlog is er helaas al. En dat is zo jammer, want we zaten, als je dan nagaat, 9-11, de eerste die hulp aanbood, dat was Poetin. Dat was echt niet zomaar.
Dat was niet zomaar.
Maar ook met de bedoeling om samen, want ze zijn doodsbang voor islam, hè, in Rusland. Het ISIS, of IS, hoe het nu heet, doodsbang voor. Dat is echt een hele belangrijke drijfveer. Dus ze wilden eigenlijk het liefste een coalitie vormen in dat opzicht met het Westen. En ook, Poetin heeft echt nog niet zo lang geleden, heeft erover gehad dat Rusland misschien wel eens lid zou kunnen worden van de EU. En heeft het zelfs een keer erover gehad dat Rusland lid kon worden van de NAVO misschien ooit is.
U heeft Poetin horen zeggen dat Rusland wel eens lid van de EU is?
Ja, dat heeft hij.
Hallo, ik denk dat we terug een scoop hebben.
Ja, nee. Echt, ja.
Ja, maar dat is onzin natuurlijk.
Althans, omdat hij al gespeculeerd heeft.
Maar is het onzin?
Nee.
Wie weet, passen ze wel?
Dat was toen helemaal geen onzin.
Ja.
En het is nu allemaal, is het nu door in korte tijd is dat hele bouwwerk. Ik zie Gorbachev nog zo staan met zijn handen zoals een dakje. Het Europese huis, daar had hij het over. Dat was toen helemaal heel reëel, eind jaren 80.
Ja. He,
want Rusland als communistisch gevaar was bezig voor iedereen als een luchtballonnetje in elkaar te schrompelen. En dus dat gevaar was uit de lucht. En dan zou het toch goed geweest zijn om Rusland bij ons te betrekken, bij het Westen te betrekken.
Zijn de Russen Europeanen?
Ja, dat is nou juist het punt dat ze dat eigenlijk van huis uit misschien niet zijn. Nee, ze zijn ook geen Aziaten, maar iets ertussenin, een grote macht ertussenin. En zo beschouwen ze zichzelf nu toch ook steeds meer. Maar Ja, er zijn een heleboel Russen die wel vinden dat ze eigenlijk Europees zijn. En ja. Dat gevoel is nu
maar ontzettend. Maar u aanvoelen, hè? U komt er ook nog regelmatig, hè?
Ja, ja.
Ja. De gewone Rus, waar is die in het hele verhaal? Bestaat er een soort nu? Russische ziel, zeg maar?
Nou, dat vind ik altijd erg overdreven, eerlijk gezegd. Ja, soms. Kijk, nu komt de paastijd eraan en dan gaan de Russen dan opeens heel heilig doen. En ik weet niet, dan haalt er wel iets van een soort unieke sfeer neer in dat land die wij eigenlijk niet zo goed kennen.
Aanleg voor religiositeit.
Ja, dat zeker, dat zeker, dat zeker. Maar wat ik vooral wil zeggen is dat wij hebben toch een kans voorbij laten gaan om die Russen, zeg maar, de helpende hand te bieden en een soort symbiose over te gaan. En nu is het zo dat echt 95% van de Russen gelooft dat er vorig jaar een putsch is gepleegd in Kiev. Op instigatie en met hulp van de CIA. Dat de Amerikanen erachter zitten. Dat die eigenlijk Rusland willen wurgen. Zeg maar door ook Oekraïne NAVO-lid te laten worden enzovoort. Enzovoort. Dat is het verhaal wat alle Russen nu geloven.
Ja.
En parallel ermee loopt dat Poetin die had in de zomer had hij een populariteit van geloof ik 65%. Toen pakte hij de Krim. Of nou, dat is iets eerder geweest natuurlijk. Hij pakte de Krim en nu is het 86%. Ja, dus dan zie je dus dat volk wat
het werkt.
Nou ja, wat je zo even zei, dat het creëren van een vijand, nolens volens misschien, toch ertoe leidt dat het volk zich alleen sluit en de grote leider volgt.
Ja, de gelederen sluit.
Ja.
Zeggen de moord op Boris Nemtsov, de oppositieleider, drie weken geleden.
Ja, 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 ja.
Zoiets. U was net ervoor nog in Rusland. Hè?
Ja, de dag ervoor was ik met een groep mensen als reisleider in Rusland. En we verlieten eigenlijk het land de dag voor die moordaanslag.
Ja.
En eigenlijk met het idee van, nou, het is toch bijvoorbeeld het verhaal dat Westerlingen op straat onvriendelijk bejegend zouden worden of zo. Totaal niet waar. Oh, niet in de grote steden en zeker ook niet op het platteland. Daar zijn we ook geweest. Maar kortom, we hadden het idee dat we best wel iets konden bijdragen aan een wat betere dialoog over Rusland.
U vertrok met een goed gevoel.
En dan komt wees die moord op Boris Nemtsov. Nemtsov komt eroverheen. Dat vond ik heel angstaanjagend. Want het is, hoe je het ook went of keert, het is toch een soort signaal dat er nu toch weer een nieuwe tijd is aangebroken. Waarin dit soort dingen gewoon onder de muren van het Kremlin. Dat is de grootste provocatie die je kunt voorstellen.
Ja, maar
dat
heeft u
absoluut
enig idee wat er precies gebeurd is?
Nee, nee, nee. Ik probeer dat natuurlijk te volgen, maar dat heb ik helaas niet in huis. Nee,
ja, dat blijft voorlopig raadsel.
Ja, nou ja, ik weet alleen wel. Ik heb die Nemtsov een paar keer geïnterviewd in de tijd. En ik weet, het is was een heel arrogante man, maar wel heel kundig hoor. Maar hij was als oppositiemens, was hij toch het laatste jaar vervaagd. Dus wat dat betreft, hij stond geloof ik op het punt om onthullingen te plegen over het Russische aandeel in het gedoe in Oekraïne. En hij had een Oekraïnse vriendin trouwens ook, die had een goede connecties, heeft hij daar. Maar in hoeverre dat nou tot een moordaanslag moet leiden. Kijk, er kan nog veel, veel meer achter zitten. Het kan ook gewoon bijna zelfs een soort halve mafioze toestand zijn geweest. Dat kan ook nog.
Hoe bedoelt u? Omdat hij niet allemaal zuiver op die
Ja, was? Dat zijn al die politici natuurlijk. Hebben altijd wel op een kerfstok, zou ik zo zeggen. En het kan ook iets heel persoonlijks zijn geweest, bijvoorbeeld. Kan ook. Dat kan ik gewoon, als je er niet woont, dan kun je dat soort dingen niet op afstand aanvoelen.
Nee. Nee. Dat vind ik goed. Dat maakt u tot een goede journalist. Als u durft te zeggen, we weten het niet.
Ah, nou.
Dus wachten tot u nog eens een spion in een park ontmoet.
Dankjewel. Oh,
la capriola, l'insegnerò sì, l'insegnerò sì, l'insegnerò. Saprò, 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 ma piano. Piano, 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 piano. Meglio ogni arcano dissimulando scoprir potrò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di qua cucendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di qua cucendo, scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.
Se vuol ballare, signor Contino, uit de Nazi di Figaro van Mozart. Lorenzo Regazzo was dat, onder leiding het orkest van René Jacobs. En hier in de studio, Alexander Munninghoff. U kan het helemaal meezingen?
Ja, zeker, zeker.
Oh, mooi. U heeft het ook gekozen, hè?
Ja.
Waarom?
Ik vind het, dat geeft me altijd weer een tinteling. Het is zo'n lied waar dus de kwaadheid van de gewone man die het niet meer pikt dat de adel, zeg maar, het jus primum noctis uitoefent op zijn, of uit wil oefenen op zijn vriendin, het kamermeisje. Hè?
Ja, dat moet u even uitleggen, het jus primum noctis. Dat is de heer die het recht heeft om de bruiden van zijn onderdanen te bezitten op de huwelijksnacht.
Ja, in feite te ontmaagden ook. Dat is toch onvoorstelbaar dat dat. Dus daar komen ze dan.
Die Nozze di Figaro over, hè? De geliefden daar proberen aan te ontkomen.
Ja.
Aan dat lot.
En Figaro die gaat er tegen in verzet. En dat was nieuw.
Ja.
Dat heeft die opera in de tijd ook enorm veel tongen losgemaakt en zo.
Ja, het speelt zich ook af aan de vooravond van de Franse Revolutie. Ook verzet van het volk tegen. Mm-hmm. Zit er een soort verzetsman in u?
Zeker, ja. Dat tenminste, ja, met mate. Met mate, maar als het op aankomt wel.
Bent u journalist geworden om precies dat te doen?
Nee. Wat dat betreft, ik ben geen, moet ik een voorbeeld noemen. Ik probeer juist altijd beide kanten goed, zo goed mogelijk, wetend dat het nooit zal lukken om objectief te zijn. Maar toch probeer ik dat zoveel mogelijk mij te verplaatsen. Ook in wat vaak gezien wordt als de tegenstanders van de oppositie. Dus in dit geval nu de Russen.
Tegenstanders van de oppositie.
Ja, dus de tegenstanders van de oppositie.
Ja.
Dat, nou, misschien is dat in België ook al zo, maar in elk geval in Nederland is het heel vaak zo dat je ook buitenlandse reportages, dat je dan heel vaak ziet dat men eigenlijk al heel snel naar de oppositie gaat luisteren.
Ja.
Omdat die ook het meeste te vertellen heeft over het algemeen. Die willen ook hun ei kwijt.
Die willen vertellen.
Precies. En de zittende macht heeft er eigenlijk nauwelijks belang bij. Dus het is ook moeilijk. Maar ik probeer altijd wel, heb altijd geprobeerd om ook de argumenten van de tegenstanders van de oppositie, zeg maar, om die ook te kunnen begrijpen.
Want als de oppositie iets vertelt, moet je ook afvragen waarom vertellen ze.
Ja, natuurlijk.
Het.
Klopt het wel. Ja, en niet alleen maar accepteren dat de oppositie, dat ze aan de kant van de oppositie gaan staan, a priori. Dat vind ik.
Dus het is niet uit activisme, zeg maar, dat u zo.
Nee, activisme ben ik nooit geweest. Nee.
Maar er moeten toch dingen zijn die u wel verontwaardigen? Of waar u wel.
Nou ja, ik was in de tijd bij de Griekse kolonels. Maar je bent jong en je wil wat, hè? Maar dat is dan, dat ik zo'n beetje eind jaren, eind 20. Toen heb ik me echt vrij actief aan de kant van de oppositie geschaard.
Ja, en, de Griekse kolonels, Dat is een, ja. Maar het is een dictatuur, hè? Toch?
Ja, absoluut.
Een militaire staatsgreep. Ja. Bij Griekenland.
En de koning die verdreven wordt en vervolgens daalt er over dat prachtige land daalt een verschrikkelijke zwarte deken neer van echt de reactie is de allerergste soort.
Ja. U bent daar als journalist naartoe getrokken?
Ja, meerdere malen, ja. Ja.
Ja. En wat u daar gezien heeft?
Nou, kijk, daar kwam ik dus echt in contact ook met de mensen van het verzet. En ik heb één keer zelfs heb ik een document meegenomen, waarvan ik nu nog steeds niet begrijp dat ik dat ooit gedurfd heb. Want dat was gewoon een dagboek van een Griekse luchtmachtkolonel. Ik weet zelfs zijn naam nog, geloof ik. Mikis heette die. Die zat dus in het... dat was een kolonel die... tegen de kolonels was.
Ah, oké. Okay. Ja.
En hij zat in de gevangenis. En had een dagboek geschreven. Dat heb ik gewoon onder mijn trui. Gewoon meegenomen. En dat is in de Haagse Post is dat gepubliceerd toen.
Dat heeft u buiten gesmokkeld dan?
Dat heb ik toen buiten. En je kunt je dat nauwelijks niet meer voorstellen. Dat was denk ik 1970 of zo. Of 1971, iets meer. Toen nog kon. Nu kan dat soort dingen nooit meer. Maar...
En dat heeft u ook anoniem gedaan, want anders kon u daar niet meer werken.
Nee, tuurlijk, absoluut. Ja, ja.
Ja. Het is grappig, als u Mikis zei, dacht ik, nu gaat hij Theodorakis zeggen. Maar dat is geen kolonel natuurlijk.
Nee, tegendeel. Dat was juist een van onze helden. Die zat opgeborgen in een heel klein pestdorpje ergens in het noorden van Thracië of zoiets. Ja. Een heel onguur gebied.
Muzikant,
ja,
componist.
Fantastisch.
En ook het gezicht van het Griekse verzet.
Oh ja, absoluut. Zeg maar, absoluut, ja.
Want,
ja.
Heeft u hem ooit ontmoet?
Nee, helaas. Nee, dat is er niet van gekomen.
Wacht, u zat daar als journalist?
Ja, maar hij was in dat dorpje, daar kon je niet komen.
Omdat hij daar in een soort afzondering zat.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Maar zijn muziek, die is wel het dorp.
Oh, dat is schitterend. Ja.
Uitgeraakt.
Ja. Rillingen.
Sto stomato filii.
Kaimans, applaus voor de componist en de zanger ook hier. Mikis Theodorakis, ja. Het is muziek gekozen door Alexander Munninghoff. Waar zit de magie precies? Is het
dit,
de muziek of is het...
Ja, ik vond dit trouwens ook een hele bijzondere uitvoering, want het is de grote man zelf die hier zingt. En het is, muziek is natuurlijk altijd associatief. En het is een van de deunen, zeg maar, waarvan ik altijd weer dat gevoel van... van toen, van die uit die kolonelstijd en zo, dat krijg je daar makkelijk mee terug, zou ik maar zeggen. Dat is heel evocatief.
Ja.
Ja.
U bent ook oorlogscorrespondent geweest,
ja.
Op heel veel plaatsen. Hè?
Ja, laat ik zeggen, oorlogscorrespondent, dat is eigenlijk een soort vak wat je dan altijd beoefent. Hè? Maar dat ben ik natuurlijk niet. Ik ben ook gewoon af en toe werd ik erop uitgestuurd om oorlogen te verslaan.
Ja, het is niet dat u ze opzocht.
Nee. Het was ook die tijd. Ik was algemeen verslaggever. Ook een reizend verslaggever in het begin. En dat impliceerde natuurlijk dat je veel oorlogen deed. Maar ook politieke omwentelingen en natuurrampen. Dat waren eigenlijk de drie dingen waar ik me voornamelijk...
Oh ja, daar was u in gespecialiseerd.
Ja. Nou,
in Irak, Iran, ja. Libanon, Cambodja, El Salvador. Ja, ja. Ik stel me altijd vragen bij de geestelijke gezondheid van mensen die dat soort dingen opzoeken.
Nou, nogmaals, ik zocht ze niet op. Het is zelfs één keer bijvoorbeeld gebeurd dat ik 's morgens gewoon op de fiets naar de krant ging. En 's middags zat ik al in Cairo, waar net Anwar Sadat was neergeschoten. Dus dat soort dingen gebeurde ook wel eens. Ik zocht het bepaald niet op. En mijn geestestoestand was altijd zo dat ik, als ik dan een oorlogsgebied moest betreden, ik in de eerste instantie altijd op zoek ging naar de makkelijkste uitweg. En liefst 2 of 3.
Dat lijkt me heel slim.
Ja, nou ja, het is een voorzorgsmaatregel.
Het begint met inleven blijven, anders kan je je
absoluut, verslagen. Absoluut. En ook met de vaste wil ging het erheen om in elk geval niet mijn eigen leven en het geluk van mijn gezin, zeg maar, tot in extremis op het spel te zetten. Kijk, je moet altijd een aanvaardbaar risico moet je kunnen nemen, willen nemen. Maar niet als een doldrieste iemand erop afgaan.
Nee. Zeg, u als uitgediende, vindt u dat het nieuws veel veranderd is?
Ja, zeker. Wij bijvoorbeeld werkten nooit met een kogelvrij vest. Nooit.
En heeft dat journalistieke gevolgen?
Ik vind, het is nu allemaal veel, veel meer. Journalisten liggen veel meer in de vuurlinie eigenlijk dan in de tijd. Dan heb ik het over de jaren 70
en 80. U bedoelt, het is echt een gevaarlijk beroep.
Ja, het is veel gevaarlijker geworden. Echt, als je ziet hoeveel journalisten er niet sneuvelen, echt, dat is verschrikkelijk. Dat is veel meer dan het ooit het geval was. Maar dan moet ik meteen bij zeggen, het is nu zo dat de mensen die erheen gaan, zijn vaak freelancers. Die ook eigenlijk onder broden min of meer gedwongen zijn om in feite onaanvaardbare risico's te nemen. Dat vind ik ook moreel een hele slechte ontwikkeling.
Ja. En wat doet dat?
Ik heb een vriend die gewoon smeekt als het ware om een kogelvrij vest en een levensverzekering te krijgen bij een Nederlandse krant. Ik ga echt niet zeggen welke natuurlijk, maar en die dat niet krijgt. En toch naar Oekraïne gaat. Ja, kijk, dat zijn dingen die daar, dat vind ik zo slecht. En dat was in de tijd was dat niet zo.
Ja.
Maar nu is de hele krantenwereld allemaal financieel ook allemaal veel moeilijker geworden.
Dat zijn de arbeidsomstandigheden. Mm-hmm. In hoeverre is de verslaggeving veranderd, wat wij te horen en te zien krijgen?
Ik geloof niet dat dat nou echt... kan er niet een echte grote kentering in bespeuren.
Oh, u bent niet zo'n oude man die begint te zagen van... in onze tijd was het allemaal anders en beter?
Nee, zeker niet beter, geloof ik. Ik geloof niet dat in onze tijd de oorlogsverslaggeving beter was. Nou, kijk, er was meer ruimte voor, laat ik zeggen, het beschrijvende verhaal. Je hoefde niet alleen maar met feiten te komen. Je kon ook sfeerstukken maken toen.
Grotere stukken.
Grotere.
Dieper gaan.
Nou ja, of in elk geval bloemrijker mocht ook. Dat mensen namen er wel de tijd voor een hele pagina met één verhaal. En dat is nu allemaal echt verdwenen. Dat 1100 woorden is geloof ik al zo'n beetje het maximum. Nee, de 1100 woorden niet, maar nou ja, dat zijn maxima zelfs.
Ja. Bent u daar schrijver geworden als journalist?
Ik geloof het wel. Het zal me zeker gevormd hebben, natuurlijk.
Ja. Dus want, als u nu een boek heeft geschreven, dan het métier heeft u als journalist geleerd.
Ja, maar ik moet zeggen, tijdens het schrijven, ik heb een echte goeroe gehad. En dat was Karel van Dreven. Omdat ik studeer Slavische taal en letterkunde. En in de jaren dat ik dat deed, was hij eigenlijk mijn grote voorbeeld. En dat is altijd gebleven.
Hij was hoogleraar ook.
Hoogleraar, maar ook echt een briljante stylist, vond ik. En ook zijn hele manier van denken en doen sprak mij enorm aan. Hij heeft mij bijvoorbeeld ook gevormd, en dat is toch heel knap, vind ik, van hem. Want ik was eigenlijk een gezagsgetrouwe ventje eigenlijk toen ik ging studeren. Ja, wel een beetje een wilde bras, maar dat is iets anders.
Een gezagsgetrouwe wilde bras.
Wilde bras. En hij heeft mij geleerd, en daar heb ik echt daarna dus altijd aan gehouden, dat je wat de overheid zegt nooit van a priori moet aannemen. Altijd moet je daar... Dus, en dat vind ik echt... dat was ik op een of andere manier was ik daar niet zo op gekomen in de tijd als 20-jarige, zeg maar. En dat heeft hij erin geramd. En dat vond ik echt fantastisch.
Ja.
Dat is een hele goede houding natuurlijk. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar het is ontzettend lastig om dat jezelf eigen te maken.
Ik heb ook van hem geleerd dat je niet alleen overheid, maar wat ik van u ook hier terug hoor, de oppositie ook niet per definitie hoeft
te vertrouwen. Ja, zeker. Ja.
Want dat was gek, hè? Van u bent dan een jonge student in progressieve tijden. Ja. Hij had de naam van heel conservatief te zijn. Hè?
Heel conservatief. Dat betekent
een beetje zoals u er nu uitziet. Zo, ja, hè? Heer netjes in het pak.
Ja, maar daar hou ik van.
Maar wel een scherpe geest.
En ik hou van een vlinderdasje en zo. Vind ik leuk. Trouwens, in die context van toen betekende dat als hij conservatief was, in de Russische context van toen, betekende dat hij juist met de oppositie, want dat kun je bijna niet voorstellen, maar in de jaren 60 werd het nog over het algemeen Rusland toch gezien als een socialistisch land, waar je als linkse Nederlander toch eigenlijk je bij moest scharen.
Dat was een soort modelstaat, hè?
Ja, zeker.
Voor de linkse mensen, Sartre op kop.
Dat was wel, maar ja, toen kreeg je al gauw natuurlijk Tsjechoslowakije. En ze hadden ook Boedapest gehad, 56.
Het begon een beetje op te vallen.
Het begon een beetje op te vallen. Maar in die tijd, dat weet ik nog heel goed, Karel van het Reven, Nico Scheepmaker was de andere. Dat waren eigenlijk de twee, die werden als aardsconservatief gezien, terwijl ze het opnamen voor de dissidenten van toen.
Ja.
Voor de Almalriks en de noem maar op.
Ja, hij heeft ook werken van Russische dissidenten mee het land laten uitsmokkelen. Of in ieder geval uitgegeven.
Sacharov, ja.
In Nederland. Ja. Oké, goed. Laat dat dus een leestip zijn. De stamhouder van Alexander Munninghoff. Niet slecht.
Lees
zeker ook iets van Karel van het Reven.
Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej, sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak.
władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że ty wszystko możesz, wierzę w twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie zielonooki mój, Boże jedyny spraw, dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej. Dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej.
Helder discussies hier in de studio tijdens François Villon, zo heet het lied. Ja. Van wie is het? Ik dacht van Bulat Okudjava, maar dat zeg ik fout, zegt de Zandkenner.
Bulat Okudjava.
Bulat Okudjava. Adjukava.
Okudjava.
Oh mijn god. Daarom ben ik geen Rusland-correspondent. En dan was nog de vraag, ik dacht dat die Russisch zong.
Nee, het is volgens mij eigenlijk Oekraïens, maar dat weet ik niet helemaal. Kan ook Pools zijn. Ja. Ik vind dat wel al heel slecht in het beluisteren van liedjes.
Touché@radio1.be als u of Polen of Oekraïner of Wit-Rus bent en weet in welke taal het was. Ja. Maar het is in elk geval het is een Russisch zanger-componist.
Ja. Dat was eigenlijk de Bart van de jaren, de Bart van de jaren 60 en 70.
Wat is dat dan, zo de Russische Ramses Shaffy, zeg maar? Of?
Ja, zo, ja, nou nee, eigenlijk meer Boudewijn de Groot, zou ik zeggen, zoiets.
En politiek actief ook?
Ja,
zijn het protestliederen? Waarover gaat dit?
Dit is eigenlijk een soort, dat heet Malitva, dat betekent gebed. En dat is eigenlijk, het eindigt, geef iedereen wat hij wil hebben. Het is een beetje satirisch. Dus dan zegt hij bijvoorbeeld, geef een wijze, geef die een hoofd. Geef een lafaard, geef die een paard. En geef iedereen iets van, zegt hij aan God, van wat iedereen wil hebben. En vergeet vooral mij niet. Dat is dan een beetje. Ja, dat, kijk, al die liedjes van hem, de meeste althans, die zijn. Dan moet je tussen de regels doorlezen. Zo was die tijd ook. Ja. Van Brezhnev, zeg maar. Dat je geen openlijke kritiek, maar wel dat iedereen begreep waar je het over had. Of kon aanvoelen waar het. Of dacht te begrijpen waar je het over had. Dus. Ja.
Ik vond het al heel mooi van Melodie. Nu heb ik spijt dat ik het. Of enfin, ik ben blij dat u mij vertelt waarover het gaat.
Nou ja, het is een hele leuke zanger. Je had. Hoe heet die? Je had nog zo'n zanger.
In Rusland ook?
Ja.
Oh, dan kijkt u om naar uw vrouw. Die doet ze even teken.
Nou, Vladimir Vysotsky. Hè? En dat was zo iemand met een hele rauwe stem. En dat was eigenlijk net zoals wij dus moeten kiezen op een gegeven
Beatles
moment.
De Beatles en de Stones, gaat
ja, helemaal goed. Echt? Helemaal goed. Dat was precies. En Okudjava was de Beatles en Vysotsky was de Stones. En ik ben voor de Beatles en voor Okudjava.
Oké.
Okay. Ja.
Zeg, het is grappig dat u naar uw vrouw omkijkt, want...
Ja, maar ik heb vaak last van, af en toe is een absentie van dat soort... Heb jij dat zelf nooit?
Ja, absoluut. Ik heb dat nu al. Hoe oud bent u? Er staat mij nog iets te wachten. Zeg, maar voor jullie beiden, voor u en uw vrouw, was het een heel bijzondere dag, hè? Gisteren?
Ja, we kennen elkaar heel lang. En dat was gisteren, op de lentedag, hebben we elkaar ooit leren kennen.
47 jaar.
Yes, yes, yes.
Heeft u het gevierd?
Ja, natuurlijk. En... dan krijg je weer zo'n seniorenmomentje. Belga Queen. Mm-hmm. Ken je dat?
Het restaurant?
Ja.
Ja, goed geleden.
Geweldig.
Ja, dat zal wel.
Fantastisch.
Zeg, hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
In Leiden, want Ellen studeerde Frans daar. En ik kwam daar, ik zat toen in het leger. Ik was toen instructeur, ik werd bijgetekend ook Russisch bij onze militaire inlichtingendienst. En ik probeerde dan verder te studeren in Leiden, dus kreeg ik een dag extra vrij. En ik had een kamer bij een vriend van mij en dat was grenste min of meer aan het huis. Er zat een vierde tussen aan het huis waar Ellen woonde. En ik had de gewoonte om Russische krijgslieden onder de douche te zingen. En dat heeft toch een soort...
En zij is komen kloppen of u alsjeblieft wilde ophouden?
Nee, het is toch iets anders gegaan. En op een gegeven moment hebben we dan, zeg maar, op die lentedag, de avond, hebben wij elkaar leren kennen. En dat is toen, eigenlijk vrij snel is dat al, Ja, toch zijn we getrapt.
Heimelijk te wachten op het moment waarop u zegt... dat zijn helemaal uw zaken niet.
Ja, nou ja, god.
Maar weet je waarom ik het vraag? Ja. Omdat in het eerste uur hadden we over de stamhouder... Ja. Over uw boek dat nu verschenen is... met uw bijzonder turbulente levensgeschiedenis. Ja. Dat allemaal cirkelt rond onder andere het feit dat uw vader bij de SS zat.
Ja.
Enfin, u zei het zelf al, hè? Er zijn een hoop dingen die u geheim heeft gehouden... voor uw hele omgeving. Hoe gaat dat in zo'n relatie?
Nou, dat heb
waar komt het moment waarop je zegt, je moest dus weten?
Ja, absoluut. En dat kan ik iedereen, alle luisteraars die nog van plannen hebben om te trouwen, je hebt een soort verhaal binnenboord, vertel het voordat je gaat trouwen natuurlijk. Want je kunt het niet hebben dat je opeens even getrouwd bent en dat er dan allerlei lijken uit de kast komen vallen. Dat mag niet.
Maar waarvan dacht u, als ik dit vertel, bestaat de kans dat ze opstapt?
Ja, absoluut. Maar dat is niet gebeurd. Maar nee, kijk, maar dat is wel het moment dan moet je daar overheen stappen.
Maar u heeft toch niks fout gedaan? U is het als kind, u gaat nee, maar als een pionnetje, wordt u overal gezet.
Maar als ik getrouwd zou zijn en dan zou Ellen, wat ook natuurlijk gebeurde, in mijn familie geïncorporeerd worden, min of meer. Althans, ook al die verhalen horen.
Oh ja, het is niet zozeer ik, maar de hele schoonfamilie die je dan...
Nou ja, maar die er elk voor zou zorgen dat zij ook oranje zou blijven, zou worden.
Ja.
En dat vond ik, laat ik zeggen, dat is ook moreel niet aanvaardbaar. Dat je daar je vrouw mee opzadelt voordat ze de kans heeft gekregen om... nadat ze... Terwijl ze geen kans heeft gekregen om
daar bezwaar tegen te maken.
Nee, dit is geef mijn portie maar een fikkie.
Maar dat heeft ze niet gedaan.
Heeft ze niet gedaan?
Nee, gelukkig niet. Jullie hebben kinderen samen, hè?
Ja.
Hoeveel kinderen heeft u?
Wij hebben...
Het is een moeilijke vraag.
Het is een moeilijke vraag, want ik moet eigenlijk zeggen, we hebben 6 kinderen. Maar we hebben er 3 verloren. En dat is natuurlijk heel dramatisch. Maar goed, we praten nu niet... We praten in een ander kader dan. Hè, want over het algemeen, je kunt natuurlijk niet met zo'n mededeling komen als je zomaar iemand ontmoet in een café of zo en die vraagt dat en je antwoordt dan 6 kinderen, maar we hebben er 3 verloren. Dat kan natuurlijk niet. Dat is dodelijk voor. Maar omdat dit gaat eigenlijk over een...
Het gaat over mensenleven.
Ja, over mijn mensenleven. Ja, exact. Dus, en dat is, nou ja, dat is gebeurd. Dat is heel verschrikkelijk. Het zijn 3 verschillende gevallen geweest. Die ook niets erfelijks of wat dan ook. 3 ziekte, aandoening, infectie, noem maar op. Toen nog te vroeg geboren. Dus nu zou dat ook niet zo zijn geweest. Fijn, zo is dat gegaan. En dat heeft natuurlijk een verschrikkelijke impact op je leven. En ik moet zeggen, bij heel veel mensen hebben wij later begrepen Is het zo dat als je een kind verliest, dat je dan eigenlijk je relatie dat die vaak uiteen spat. Want
omdat je op verschillende manieren rouwt.
Juist, exact. Je bent, kijk, ja, dat hebben wij ook vaak gehad. Dat de een ligt dan huilend op de bank en de andere komt thuis en die heeft net iets lolligs of iets leuks meegemaakt op zijn werk. Of
en zo, noem maar wat. Sterk.
En dan botst dat natuurlijk verschrikkelijk.
Maar dat is bij jullie niet gebeurd.
Dat is bij ons godzijdank niet gebeurd, nee.
Nee. Nee. Is dat iets waarvan u denkt dat er nog een boek in zit?
Nee, dat ga ik niet. Nee, dat ga ik niet overschrijven.
Zijn er andere dingen? U bent nu 70, hè? U heeft een boek uit. Het is een geweldig succes.
Ja, ik heb wel. Kijk, Ellen heeft mij gevraagd om nog eens mijn belevenissen als reizend verslaggever, dus met die oorlogen en die natuurrampen en zo, en de politieke omwenteling, om daar nog eens wat voor het gezin op te schrijven. Want je moet je voorstellen dat ik vaak wekenlang weg was. En dat dan de kinderen ook niet.
Deed u daar eigenlijk de hele tijd?
Ja, precies.
We hebben vier fragmentjes van een minuut uit ons archief.
Ja.
Maar voor de rest weet u van me. Dus uw volgende boek, dat gaat dan over uw belevenissen als correspondent.
Ja,
en dat is enkel voor de familie.
Ja, want ik
dat
denk
is jammer.
Ook, ja, ik weet ook niet in hoeverre dat. Nou, we zullen zien. Als het leuk uitpakt, dan.
Dat is jammer. Want het is dat de stamhouder zo'n fantastisch goed is.
Nou ja, dat is. Bedankt. Ja.
Alexander Munninghoff, dank u wel. Ik vond het heel bijzonder.
Ik
begrijp dat Friedel heel erg uitkeek om met u te praten, maar hopelijk heeft het gehoord. Hopelijk gaat het goed met u. Dank je wel. Volgende week praten. Ja, ik of Friedel, dat moeten we nog zien. Hè, met de Zangeres des Vaderlands met Brigitte Kaandorp. Zometeen gaan cru naar het nieuws. Een fijne zondag nog met de collega's van Radio 1.
Herbeluister Touché via de podcast Radio Plus en radio1.be.